Ja, goedenavond. Fijn om we gaan nog even, Bas zal nog even uitrekenen, rond de 20 jaar geleden hier geweest te zijn, hier weer te mogen zijn. Wij willen, zoals gezegd, nadenken over het boek Maleachi. En daar is nou niet direct, ik dacht eerst 4 hoofdstukken, 4 avonden, maar het kan zijn dat het toch een beetje anders loopt. We zien wel hoe. Ik heb begrepen. We gaan zien hoe de Heer het leidt. En ik stel voor dat we beginnen met het voorlezen en het samenlezen. Want je hebt natuurlijk allemaal een Bijbel meegenomen. Het samenlezen van Maleachi hoofdstuk 1. Een last. Het woord van de Heer tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters, die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt en u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter willen zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. Nu dan, tracht op het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat Hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand. Zou Hij u ter wille zijn, zegt de Heere van de legermachten? Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heere van de legermachten, en een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Want van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Maar u ontheiligt hem wanneer u zegt, de tafel van de Heere, die is onrein en wat ze oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heere. Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heere van de legermachten, en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Het boek Maleachi, dat weten we allemaal, is het laatste boek van het Oude Testament. En daarmee, zo zou je kunnen zeggen, is het een soort afscheidsbrief van God. Een soort testament. Waarbij hij kijkt naar zijn volk Israël. En de situatie waarin het zich bevindt opneemt en moet constateren. Ze belijden mij met de mond, met de lippen, maar hun hart is ver bij mij vandaan. We praten over een situatie die in het volk is ontstaan, een volk dat ongeveer 100 jaar geleden teruggekomen is uit Babel. Onder koning Kores ging het de mogelijkheid uit om voor wie dat wilde terug te keren naar Israël. Om daar het altaar, de tempel, de stad te herbouwen waar God van gezegd heeft, daar wil ik wonen, daar wil ik mijn naam vestigen, Deuteronomium 12. En wie gingen er? Een kleine 42.000, hoofdzakelijk uit de twee stammen. En wat een enthousiasme was het toen. Wat een vreugde om weer die zegen te kennen die God zijn volk had gegeven. Dat heb je als je in een poosje, bij wijze van spreken, los van God bent geweest. En je krijgt weer terug wat je vroeger hebt ontdekt. En dan vind je in het boek Ezra in hoofdstuk 3 aan het eind, dat daar jonge mensen zijn die staan te juichen. Waarbij te juichen? Ja, bij een altaar dat weer is gebouwd op zijn fundamenten. De tempel was nog niet eens gebouwd. Maar die jonge mensen die zagen, hier is iets nieuws. En die ouden, die stonden erbij te huilen. Want die wisten nog van die prachtige tempel van Salomo. En er was niks van over. En dat vermengde zich met elkaar, dat gehuil en dat gejuich. En daar is niet iets van te zeggen, dat is goed en dat is fout. Maar zo is dan zo'n situatie. En dan vind je jong en oud als het ware verenigd in wat God opnieuw geeft. De een met een nieuw enthousiasme en de ander met een heimwee. Maar toch, ze zijn daar. Maar het eerste enthousiasme dat ebt weg. En dan is er een tweede terugkeer uit Babel onder Ezra. Vanaf Ezra 7 vinden we dat. En dan vinden we later nog een terugkeer onder Nehemia. Want daar vinden we dat als Nehemia gehoord van hoe het in Jeruzalem is, dat de muren nog verwoest zijn, dat daar muren moeten worden gebouwd. En dan vinden we dat er één man teruggaat. Niet een heel volk zoals uit Egypte. Niet een 42.000, een klein beetje maar toch vanuit Babel één man. Ook nog wel een paar erbij. Maar dat is dan de situatie. Dan komt het aan op persoonlijke trouw. En dan brandt het hart. En dan geeft Nehemia helemaal geen bekendheid aan zijn gaan. Hij heeft helemaal niemand verteld, hij gaat. En dat is het waar het om gaat, ook vandaag. Ben jij bereid om, al is het alleen, de weg te gaan die de Heer je wijst? Uit zijn woord. Zo'n man is Maleachi. Maar Maleachi die heeft geen prettige boodschap. O zeker, hij heeft wel een hoopvolle boodschap. Maar niet aangenaam. Hij zit er niet, over een bol te aaien van, jongens, wat fijn dat jullie toch allemaal op de goede plaats zijn, hè? Het is toch geweldig dat we hier weer in het land kunnen zijn. Maleachi heeft een last op zijn hart. Zo begint dit Bijbelboek. Een last op zijn hart. Dat moet je eerst hebben, een last. Voelen wij nog een last op ons hart voor de situatie waarin het volk van God zich bevindt? Of vinden we het allemaal wel geweldig? Kijk, als je natuurlijk één keer in de 14 dagen Bijbelavonden hebt en je gaat er naartoe, dan kun je zelf, jongen, we zijn het allemaal goed, hè? Wij zitten hier vanavond weer. En die anderen, en dan denken we soms aan iemand of een paar. Ja, dank God dat er een verlangen in je hart is om er te zijn. Maar besef ook dat God zelf is die het werkt. In je hart. Niets om je op te verheffen. Helemaal niets. En als het is dat je al zo trouw, hoe lang is het dat zijn? Bijna 40 jaar die avonden bezoekt. Heeft helemaal niets te betekenen. We moeten niet gaan rekenen. We moeten met de dag leven en kijken, leef ik vandaag nog met de Heer? Kan Hij mij nog aanspreken? Heb ik een last op mijn hart voor de situatie waarin het volk van God zich bevindt? Hebben we daar oog voor? Voor de totale afval in de christenheid van het woord van God zelf, van Christus. Het evangelie wordt verwaterd of vermengd, maar niet zuiver gehouden. En jullie hebben vorige keer al van Johannes iets gehoord over de brief van de Galaten. En die begint ook zo stevig. Als iemand een ander evangelie predikt dan wat het echte evangelie is, die zijn vervloekt. En dat klinkt hier ook in deze brief. Als je niet trouw bent, maar je doet alsof, dan komt het oordeel van God in de vervloeking over je, over mij. En dat God aan het eind van de geschiedenis van Israël, het laatste Bijbelboek, en daarna komt er een 400 jaar stilte. En pas in Matteüs 1, Lucas 1, begint God weer te spreken tot zijn volk. Dit is het laatste spreken van God. En je voelt, als je dit boek leest, de bewogenheid van Gods hart in wat Maleachi zegt. Want Maleachi heeft een laatste appel. Een laatste oproep. En wat zien we? Dat dit volk verhard is. Verhard, zelfgenoegzaam is. Wat? Heeft God dat op ons aan te merken? Ja, dat kan wel niet zijn. Wij zijn zulke trouwe christenen. Even in onze taal. We zitten elke zondag in de kerk. Of de samenkomst. Of op bijbelavonden. En we betalen ook keurig onze contributie. En ja, we helpen toch wel eens iemand. En we zetten toch een dier voor. En zo zijn we aan het opsommen, onze goede daden, om onszelf schouderklopjes te geven. En God zegt, ik blaas erin, weg ermee. Want het is allemaal om jezelf te doen. En aan mij denk je niet. Het is een situatie van 2 Timotheüs 3. Ogenschijnlijk bezitten ze godsvrucht. Maar de kracht ervan, die verloochenen ze. Je kunt op de goede plaats zijn. En deze mensen waren op de goede plaats. Maar je hart kan ver van God vandaan zijn. En dat is wat er met deze mensen van Gods volk, die beleiden Gods volk te zijn, aan de hand is. En dat is wat in de grote christenheid gebeurt. Ze claimen God en plakken zijn naam op de meest verwerpelijke praktijken die alleen maar steeds erger worden. God spreken in het Bijbelboek is een spreken tot hart en geweten. Dat is profetie. Profetie is spreken tot het hart en het geweten. Aan de ene kant gaat het over onze praktijk, maar aan de andere kant kijken we ook, en dat zien we ook in Maleachi, naar de toekomst, naar de komst van de Heer Jezus. Want die enkelingen die hier in dit Bijbelboek zijn, zullen we nog zien, zo de Heer wil aan we leven, die spreken tot elkaar. En die zeggen, de Heer merkt er toch op. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Hij ziet het allemaal. Hij schrijft het op. De trouw van de enkeling. Die paar die er toch nog zijn. Maleachi is een man die Gods stem, maar vooral ook Gods hart vertolkt. Het is een Bijbelboek dat aan de ene kant ons verbindt met het allereerste begin van de Bijbel, het boek Genesis. Zullen we dadelijk zien met de benoeming van Jacob en Esau. Het verbindt ons met het begin van het Nieuwe Testament, met de komst van Johannes de Doper, vinden we in hoofdstuk 3 van Maleachi. En het verbindt ons met het boek Openbaring, want Maleachi 4 spreekt over Het opgaan van de zon van de gerechtigheid. Dat is de komst van de Heer Jezus hier naar deze wereld. Dit boek heeft een brugfunctie van Genesis 1 tot Openbaring 22. En daarom is het zo waardevol. En daarom staat er zoveel in wat voor u en mij van groot belang is. Om dat in ons op te nemen. Maleachi heeft een last op zijn hart. Een last. Het woord van de Heere. Het woord van de Heere is die last. Dus het is niet iets waar hij mee rondtopt van wat hij zichzelf heeft aangetrokken van. Maar het is iets wat de Heer op zijn hart legt. Zijn woord. Het woord van de Heere. Wij hebben niets anders door te geven aan anderen. Het zij in evangelie. Voor de ongelovigen. Het zij aan de christenen. Aan de belijders. En of het nu oprechte wedergeboren kinderen van God zijn. Of alleen maar in naam. Dat maakt niet uit. De christenheid horen we allemaal bij. Maar dan komt het woord van de Heere. Tot Israël. Dat is heel Gods volk. Het woord is niet voor een selectief groepje. Het woord van de Heere komt tot iedereen die zich bij Gods volk rekent. En het gebeurt door de dienst van Maleachi. Het is een dienst. Het is een dienst. Het is niet iets van, je gaat er eens vertellen en je zegt hoe het moet. En je legt dingen op. Een profeet dient. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik ben in het midden van jullie als een die dient. Het gaat erom dat wij dienstbaar zijn. Het boek Openbaring, moeten we eens even kijken, die eerste verse van het boek Openbaring, daar zie je dat dat geschreven is. Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Die God hem heeft gegeven. En dan krijg je. Om zijn slaven te tonen. Wat spoedig moet gebeuren. En heeft hij door zijn engel gezonden. En aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd. En het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij heeft gezien. Twee keer het woord slaaf. En dat betekent dat om iets te begrijpen van, in dit geval het boek Openbaring, de toekomst, moet je bereid zijn te dienen, moet je bereid zijn een slaaf te zijn. En dat is Maleachi ook. Het is een dienaar. En hoe is het met ons, met mij, met u? Zijn wij bereid te dienen? Voeten te wassen? Te helpen daar waar nood is? Waar geestelijke nood is? Dan gaat het om dienen. Niet om even te vertellen hoe het moet. Maar een dienst. Door de dienst van Maleachi. En Maleachi betekent bode. Boodschapper. Of engel. Hij is een gezondene. Van Maleachi weten we verder niks. Helemaal niets. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Want van een profeet, van een dienaar, is niet belangrijk waar die vandaan komt, wat zijn afkomst is, wat zijn opleiding is. De christenheid wordt zo hoog opgekeken tegen, die heeft die studie gedaan en die heeft dat gedaan. En kijken naar titels, weg ermee. Het gaat niet om theologie. Het gaat om een levende relatie met God in Christus. En om de bereidheid om te dienen. En dan is dienst iets wat nederigheid vraagt. Niet in je beroemen op of geprezen worden om. Maar lijk op de Heer Jezus. Die het zei, ik ben in het midden van u als een die dient. En Maleachi, het is net als met Johannes de Doper. Goed, dan weten we wie zijn ouders zijn. Maar die heeft ook gezegd, ik ben de stem. Een stem. Meer niet. Gewoon een stem. Niet, ik ben een neef van Jezus. Niets daarvan. Zijn wij bereid nederig te zijn? Daar gaat het om. En daar verdwijnt al onze aanmatiging. Want het is aanmatiging als je je beroemt op bepaalde kwaliteiten of aan bepaalde prestaties. Want dan vergeet je dat je het allemaal maar gekregen hebt. Wat heb je gekregen dat je niet hebt, wat heb je wat je niet hebt gekregen? Alles wat je hebt is gekregen. En dan danken we God ervoor. En dan is het gewoon een plicht om met dat wat je hebt anderen te dienen. De dienst van Malachi, daar gaat het om. En voor u en mij gaat het erom of we bereid zijn die plaats van nederigheid, van ootmoed in te nemen, om de ander te dienen. Anders komt er van ons getuigenis als christen niets terecht. En anders kunnen we ook niet door de Heer gebruikt worden om zijn volk te dienen. Het is zo belangrijk. En ik denk dat een van de grote verrassingen in de hemel zal zijn, als we er allemaal voor de rechterstoel staan. Allemaal, hè? Iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen. En dan komt ons leven openbaar. En dan denk ik, ja kijk, van hem, van haar weten we een heleboel. En dus het hoeft helemaal niet verkeerd, dus daar gaat het niet om. Maar het gaat om die naamloze tallozen. Van wie de Heer precies weet wat hij of zij gedaan heeft. Hoe hij of zij in trouw gediend heeft. Op de plek waar hij of zij is. En of het nu is op je, of voor je zieke moeder te zorgen. Wat soms heel langdurig kan zijn. Of dat het is dat je verre reizen maakt en voor duizenden spreekt. Het is allemaal zo oninteressant voor God. Het gaat erom. Dat wat we doen, dat we dat in trouw doen. Niet de grootte van de gave wordt beloond. De trouw, maar we hebben gediend. Daar gaat het om. En bent u beschikbaar voor hem. We lezen in Matthäus, als daar de Heer zijn talenten heeft uitgedeeld en ze komen terug, dat zowel degene die er 5 talenten bij heeft gewonnen, bij de 5 die hij al had, als degene die er 2 heeft bijgewonnen, bij de 2 die hij al had, dat betekent allebei 100% winst. Niet de een meer, de ander minder, allebei 100%. En dan zegt de Heer niet tegen die 5 talenten had, hè, die man, broeder, zuster met die vele gaven, jongen, wat ben jij toch geweldig goed geweest, zeg, je hebt er 5 talenten verdiend. En jij krijgt gezag over 5 steden. Staat in Lucas. Lucas 19. Daar gaat het over de ponden. Dan is het ieder heeft 1 pond. Dat is de pond van de verantwoordelijkheid. En naar de mate van de verantwoordelijkheid is er onderscheid in beloning. Verantwoordelijkheid, trouw. Maar als het gaat om het verschil in gaven, dan zegt de Heer, als je trouw geweest bent, ga in de vreugde van je Heer, goede en niet succesvolle slaaf, maar goede en trouwe slaaf. Daar gaat het om. Dat uit zijn mond te horen. En ik hoop dat dat het verlangen van ieder van ons is. Om op die manier te dienen. En weet je wat dat ook tot gevolg heeft, dat je geen mensenvrees meer hebt. Dat je niet afhankelijk bent van wat mensen van je vinden. Oh, ik zeg niet dat je boven kritiek moet verheffen. Als iemand komt met kritiek, alsjeblieft luister en overweeg het voor de Heer. Dat is belangrijk. Wij staan niet boven kritiek. Maar we kunnen het wel overwegen voor de Heer. En als iemand een commentaar op ons heeft, en dat terecht is, moeten we ook zo eerlijk zijn dat we dat belijden. Dat we daarvoor ook vergeving vragen als we iemand hebben gekwetst op de een of andere manier. Het gaat erom dat wij als we werkelijk met de Heer in gemeenschap leven, niet de persoon van de mens aanzien. Elia, die krijgen we nog in het boek Maleachi. Dat was ook zo'n jongen. Die ging daar gewoon even het hof van Ahab in. 1 Koningen 17. Die man met die kameelharen mantel, zijn sjofele kloffie, gaat er gewoon rechtstreeks naar de troon van Ahab. En dan zegt hij, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hij stond helemaal niet voor het aangezicht van Ahab. Hij stond voor Ahab, maar voor het aangezicht van God. En dan kun je met grote vrijmoedigheid en zonder mensenvrees zeggen, het zal niet regenen, tenzij op mijn woord. Ja, dan ben je wel een dienstknecht van God. Oh ja, hij had ook zijn zwakke momenten, Elia. Maar hier gaat het om. Dat als je een dienaar van God bent, spreek je tot mensen zonder mensenvrees. Daar gaat het om. En dan moet ik leren, moeten we allemaal mee leren. Maar dat is wat de Heer bij ons wil bewerken. En in die situatie waarin Maleachi zich bevindt, zoals gezegd, is er heel wat niet deugt. Hij moet de offerdienst kraken, de huwelijkstrouw is ver te zoeken. Ze hebben hun eigen manier van leven, van God dienen. En hij spreekt het allemaal aan. Maar waar begint hij mee? Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Ik heb u lief gehad. Een liefdesverklaring van God voor dit volk. De liefde van God is de uiting, het bewijs van een relatie met zijn volk. Een relatie van liefde. En God zegt, ik heb jullie lief gehad. Die liefde, die heeft hij getoond, niet om iets in het volk. Die liefde van God is van hem uitgegaan, gewoon omdat hij hen wilde liefhebben. Als we bijvoorbeeld lezen in Deuteronomium 7, dan lezen we dat God daar zegt, in Deuteronomium 7, in vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere uw liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken, maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Staat u nog wel eens verbaasd van dat de Heer tegen gezegd heeft, ik heb jou lief. Ik heb jou uitverkoren. Ik weet niet of je familieleden hebt die de Heer niet kennen. Maar je zult beslist mensen kennen die de Heer niet kennen. Sta je dan ook wel eens niet vaak verbaasd dat jij bent uitverkoren. Dat hij je lief gehad heeft. Zijn liefde voor mij is een mysterie voor mij. Waarom ik? En niet mijn zus die nog steeds zonder God leeft. Terwijl we dezelfde opvoeding hebben gehad. Waarom ik? Wat ben ik beter? Toch helemaal niets. Die verbazing, die verwondering. Ik hoop dat hij bij jullie ook is. Dat je toch af en toe even aangrijpt. Waarom ik? Ik heb u lief gehad. Een God die mij heeft gekend vanaf de moederschoot. Die mij heeft zien opgroeien en een tijd ook zonder hem heeft zien leven. Die in zijn genade mij tot bekering heeft gebracht. En die door genade me de ogen heeft geopend voor zijn woord. Dat is toch geen prestatie? Dat is toch zijn pure genade, zijn liefde? En wat het volk zegt? Maar u zegt, Waarin hebt u ons lief gehad? Dat kunnen vragen zijn van mensen die twijfelen, en zeg ik het nog een beetje voorzichtig, aan Gods liefde. Of die, en dan toch in dit verband zeggen, ja, maar God liefde? Nou, als God echt liefde was, als hij mij echt lief had, dan zou hij dit of dat niet in mijn leven hebben toegelaten. Veel mensen denken zo, ook veel christenen. En die raken, om zo gezegd, teleurgesteld in God. Ben je wel eens teleurgesteld geweest in God? Kan op verschillende manieren, hoor. Je kunt je twijfels over God hebben, zoals Job. Job had een geweldig leven. Hij had een geweldige grote bezitting. Hij had geweldig veel kinderen. Hij had een vrouw. En hij had een getuigenis, dat klonk als een klok. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Zegt God tegen de Satan. Niemand zo trouw, zo rechtvaardig, God vrezen en wijken van het kwaad als hij. Ja, zegt Satan. Ja, dat is makkelijk, hè? Als je zo gezegend bent. Goed, zegt God, neem hem alles maar af. Maar ik stel de grens. Tot hiertoe en niet verder. En hij neemt hem alles af tot en met zijn 10 kinderen aan toe. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Ja, zegt Satan, maar luister. Zijn leven, hè, zijn gezondheid. Goed, zegt God, je mag ook zijn gezondheid aantasten. En God stelt de grens. Tot hiertoe en verder niet. Er is geen mens ooit op aarde geweest. Behalve natuurlijk de Heer Jezus. Maar als mens die zoiets heeft meegemaakt. Wie heeft aan het graf van 10 kinderen gestaan op dezelfde dag? Er komt nog bij dat zijn vrouw ook zegt, joh, zeg God toch vaarwel. Wat moet je nou met zo'n God? Als God liefde is, dan kan het toch niet zo zijn dat hij dit allemaal van je afneemt terwijl je hem zo trouw hebt gediend. En aan het eind van Job 2 staat en dit alles, daarin zonderde Job met zijn lippen niet. En dan zit hij helemaal alleen. In de as, met vreselijke stinkende zweren, zonder enige rust. Maar dan begint het van binnen te borrelen, te koken. Dan komen zijn vrienden, 7 dagen zitten ze bij hem. En dan gaan zijn vrienden praten. Dan beginnen de problemen echt goed. Ik denk dat in Job 3, als Job uitbarst en de dag van zijn geboorte vervloekt, dat het is omdat hij die vrienden in die 7 dagen misschien wel een beetje heeft zien veranderen van houding. Een beetje naar hem kijken, denken. En dat komt er ook uit. Zo van, kijk, God is rechtvaardig. En God straft zonden. Job wordt heel erg gestraft. Dus Job moet wel heel erg gezondigd hebben. Conclusie. Aan het eind van het boek Job staat dat Job moet voor zijn vrienden bidden, want zij hebben niet recht gesproken van God. Oh, ze hebben een heleboel ware dingen gezegd. Maar ze hebben niet recht gesproken van God. Maar Job had in wezen diezelfde vraag. Job zat met datzelfde probleem. Hij zegt, ik heb God zo trouw gediend. Ik heb dit niet verdiend. Dus, ja, God moet onrechtvaardig zijn. En dit bedoel ik met het verschil. Job worstelt met God over de vraag of God wel rechtvaardig is. Dat is geen boze opstand tegen God, maar dat zijn kwellende vragen. Van een man die midden in de ellende zit. En het is mooi, God laat Job uitrazen. Hij valt hem niet in de rede. Totdat God zelf zich aan Job vertoont. Vanaf Job 38. En dan gaat hij Job niet verwijten. Hij gaat Job zo'n 70 vragen stellen. En uiteindelijk breekt Job. En wat is het antwoord op al die waarom vragen van Job? Job krijgt geen antwoord op zijn vragen, behalve dit ene. Dat God zegt, Job, ik ben het antwoord. Durf je mij te vertrouwen? Als God ons iets dingen laat meemaken, iets aandoet, dan kunnen we onze vragen hebben. Zelfs onze twijfels, waarom? Maar we hoeven nooit aan zijn liefde te twijfelen. Want God had Job lief. En hij zegent Job dubbel. Kijk, dat wist Job allemaal nog niet, dat weten wij. Maar we weten uit de brief van Jacobus dat daar staat dat we hebben uit de volharding van Job gezien. In Jacobus 5. U hebt van de volharding van Job gehoord. En dan krijg je, dat is zo mooi, en hebt uit het einde van de Heer gezien. Oftewel het doel dat de Heer heeft. Uit het einde van de Heer gezien, dat de Heer vol genegenheid en ontfermend is. Daarvoor moet je dingen meemaken. Dat kun je niet uit een boek leren. Van de week zat een mevrouw in de koffie te drinken en dan vertelde ze over een boek van Joni dat ze had gelezen. Wat ze daarin had gelezen over Joni, het is voor ons allemaal een begrip, denk ik. En hoe zij veranderd is in haar denken over haar rolstoel. Haar rolstoel was eerst haar vijand. Ze was eraan gekluisterd. En God heeft haar hart bewerkt en ze heeft in haar rolstoel haar vriend gevonden. Kijk, dat zijn dingen dat daar denk je van, dit is Gods werk. Als hij zegt, ik heb je lief gehad. Dan is dat het waaraan hij ons wil herinneren. Dat hij zo met ons bezig is. En dat volk dat reageert, waarin hebt u ons lief gehad? En hier is het een vraag, of eigenlijk een opmerking, een reactie, die aangeeft dat ze die hele liefde van God helemaal niet kennen. En er ook niet willen kennen. Want er zijn een negental van die vragen, opmerkingen, waaruit blijkt dat ze God helemaal niet zien zitten. En dat God zich eigenlijk helemaal niet zo met hen moet bemoeien. En hen helemaal niet moet voorschrijven wat ze allemaal moeten doen. Die God, die komt veel te dichtbij. Daar gaat het om. En dat is ook iets wat wij moeten herkennen. Willen wij echt dat God dichtbij komt? En dan wijst Malachi hierop de situatie waar ik aan even herinnerde van Esau en Jacob. Was Esau niet de broer van Jacob? Ja, wat is nou voor... ja, natuurlijk was hij de broer van Jacob. Weet ze ook allemaal. Maar waarom laat God dit zien? Waarom zegt God dit zo? Omdat hij wil duidelijk maken dat er twee personen zijn, Esau en Jacob, die ten nauwste aan elkaar verwant zijn. Een tweeling. Nauwer kun je niet met elkaar verbonden zijn. Als mensen uit één moeder geboren. Maar dat vind je, dan kijken we even naar Romeinen hoofdstuk 9... Daar wordt gezegd, als het gaat om de uitverkiezing van Israël, worden daar een paar voorbeelden aangehaald. Maar dan ook wordt dat toegespitst op Jacob en Esau. In Romeinen 9 vers 10, daar lezen we. En niet alleen zij, maar ook Rebecca, die zwanger was van één, onze vader Isaac. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven. Niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat is het citaat dat we hier in Malachi vinden. Wat God zegt hier, spreekt de Heer, toch heb ik Jacob lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dan kom je op dat bijzondere onderwerp van de uitverkiezing. Want Jacob heeft het niet verdiend om lief te hebben. Ezo, dat was toch eigenlijk meer de man, hè? Die zorgde voor lekker vlees, daar deed hij ook zijn best voor. En Jacob was een beetje die liep achter de schapen aan. Eigenlijk is het een beetje het verschil van Kain en Abel. Abel, ja, wat was dat? Schaapherder. Ezo, dat was een harde werker. Dat was een man die ploeterde. En notabene die als eerste een offer bracht aan God. En van Jacob lees je ook dat hij een offer bracht aan God. En hij bracht het beste van de schapen. Kain en Abel, Ezo en Jacob. We gaan kijken naar Ezo en Jacob, omdat dat te maken heeft met uitverkiezing. We hebben het al gezien, waarom heeft God Israël uitgekozen? Niet omdat ze talrijker waren, niet omdat ze beter waren, maar gewoon omdat hij ze lief had. Nogmaals, als u en ik mag weten dat we uitverkoren zijn, is het niet omdat we beter zijn dan andere mensen. Maar gewoon omdat God het wilde. Waarom heeft God Ezo gehaat? Dat lees je niet in Genesis. Gaan we even naar Genesis kijken. We lezen in Genesis. In Genesis 25. Als Rebecca zwanger is, we hebben dat net uit Romeinen 9 gelezen. Dan lezen we in Genesis 25, vers 22. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. Toen zei hij, de Heere tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Dat is wat God gezegd heeft. Helemaal niets over liefhebben en haten, over een positie waarbij duidelijk werd dat hij Jacob de eerste plaats gaf en Ezo de tweede plaats. God bepaalde plaats. En wat heeft het dan te maken met het feit dat hij hier zegt, in Maleachi, helemaal aan het eind van het Oude Testament, dat hij nu zegt, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Dat heeft te maken met de hele ontwikkeling van Ezo, die zijn hele ontwikkeling door in zijn hele nageslacht zich altijd vijandig ten opzichte van God heeft gedragen. Altijd. We lezen in Hebreeën, moeten we ook even naartoe, in Hebreeën hoofdstuk 12. In vers 16. Dat niet iemand een hoorder is of een ongoddelijke, zoals Ezo. Die voor één gerecht zijn eerst geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij die, en dat is de zegen, hoewel hij die met tranen zocht. Hij zocht niet het berouw, hij zocht de zegen. Ieder mens die met berouw tot God komt, oprecht berouw, die wordt gered. Maar je kunt een berouw hebben als Judas. Ik heb berouw. Ik heb onschuldig bloed vergoten. Maar dat is berouw alleen maar over de gevolgen van zijn daad, maar niet de veroordeling van zichzelf. Saul heeft berouw. Maar alleen maar dat zijn koningschap van hem is afgenomen. Maar niet omdat hij tegenover God gezondigd heeft. Ezo heeft berouw dat hij de zegen kwijt is. En heeft zelf om gehuild. En het lees je in Genesis. O vader Jacob, vader Isaac, geef mij toch een zegen alsjeblieft. Helemaal niets van berouw. Tranen, omdat hij de zegen wilde. En dat is het grote verschil tussen Jacob en Esau. Jacob heeft heel veel verkeerde dingen gedaan. Maar hij heeft berouw gehad. Hij heeft beleden. Het grote verschil tussen jou en je ongelovige buurman, broerzus, is dat je berouw hebt gehad over je zonden. Toen ik met mijn zus een keer praatte over het feit dat we zo verschillend waren. Bij het sterfbed van mijn moeder, of er net na. Toen zei ze, ik wilde niet gehoorzaam zijn, vroeger. En nog steeds niet. Ik zei, dan ben je eerlijk. Want dat is het, jij wilt niet gehoorzaam zijn. Oh, dat betekent niet dat ik me even kan verheffen erboven en ik heb gehoorzaam willen zijn. Dat is nou het mysterie, het raadsel dat wij niet kunnen oplossen. Maar God wel. Want er is niet zoiets dat er aan de ene kant een uitverkiezing is voor de behoudenis. En daarmee concluderend, redenerend, dat er daarom dus ook een uitverkiezing is om verloren te gaan. Dat is een duivelse leer. De Heer Jezus zegt in Matthäus 23 aan het eind. Als hij weent over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels. En dan moet hij zeggen, maar u hebt niet gewild. Niet gewild. Niet gewild. Iedereen die door God naar de hel wordt verwezen, wordt naar de hel verwezen omdat hij of zij niet heeft gewild. Iedereen die door God wordt binnengehaald in zijn hemel, in het vaderhuis, is daar. Omdat hij jou en mij heeft uitverkoren. Gods soevereine uitverkiezing. En de verantwoordelijkheid van de mens zijn 100% waar. En wij moeten niet proberen dat bij elkaar te gaan verenigen, want dan komen we tot dwaalleer. Dit is Gods woord. En daarom moet het evangelie gepredikt worden. Je moet je bekeren. Laat u behouden. God heeft een dag bepaald waardoor hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daarvoor heeft bestemd. Waarvan hij aan alle zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. En daarom moet gepredikt worden dat de mens zich moet bekeren. Ik weet niet, het voorbeeld, je kent hem wel misschien, maar ik vind dat wel aardig. Als er een deur is, dan heb je de deur en er staat, boven de deur staat, ieder die naar binnen komt, die krijgt een bedrag aan geld. Veel mensen geloven dat niet. Als je naar binnen gaat, dan krijg je dat bedrag aan geld, maar dan zie je aan de andere kant van de deur uitverkoren. De uitverkiezing is een waarheid, een familiegeheim. Daar kun je alleen iets over zeggen, daar kun je alleen nog van genieten, als je de deur bent binnengegaan. Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal leven vinden. En overvloed. Dat is het wonder van de uitverkiezing. En wij zijn niet God. God maakt ieder verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt. Maar als je gekozen hebt, dan weet je Efeziërs 2 vers 8. Niet uitwerken. Maar uit genade ben je behouden. Door het geloof. Ja, dat is Gods woord. En zodra je dat probeert te gaan vermengen of te begrijpen, dan kom je in een spagaat en je gaat ook God uiteindelijk ongerijmde dingen toeschrijven. God is zo volmaakt rechtvaardig. Ook in zijn uitverkiezing. Want voor zijn uitverkiezing heeft hij een basis in Christus. En voor zijn verwerping heeft hij een basis in Christus. Christus is alles bepalend. De houding, de verhouding tot hem. En daarom hebben we hier dat staan. Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezau heb ik gehaat. Niet als een vooraf al vastgesteld plan. Maar helemaal in het eind van het Oude Testament. Waarin en Jacob en Ezau zich in hun nageslacht ten volle hebben geopenbaard. En je kunt het lezen in het boek Obadja. Je kunt het lezen in Ezekiel 35. Je kunt het lezen in Jesaja, in Jeremia. Wat er over Ezau staat allemaal. Het is zo helder. Het begint al als Israël uit Egypte is gegaan. En dan zijn het de Edomieten die dit volk benauwen. En in Obadja staat hoe ze hebben gejuicht en leedvermaak hebben gehad. Toen Jeruzalem aan puin werd geslagen door de Babyloniërs. En de Jeruzalemieten werden weggevoerd. Ze hebben zich geuit in al de haat van hun hart ten opzichte van hun broeder, Jacob. En God moet dat oordelen. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. God maakt korte metten met Edom. Edom is Ezau. Dat lezen we in Genesis 36. Vers 1 en mee vers 8. Edom, dat is Ezau. Edom is het nakomelingschap van Ezau. En de hoogmoed van Edom blijkt hieruit dat hij zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Ja, dat is de taal die hoor je vandaag, hè. We lezen nog zoiets, en dat vind ik ook zo sterk gezegd in Jesaja 9. En daar gaat het dan over het volk van God. Jesaja 9. Vers 8. En heel dit volk zal weten, Ephraim en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en in trots zeggen, bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen steen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten. Kijk, dat is de mens van vandaag. Ik weet niet of je dat een beetje volgt in de politiek. Nou, je moet bijna blind en doof zijn om er niks van mee te krijgen. Maar daar gaat het met een onverwoestbaar enthousiasme waar ik me steeds meer over verbaas dat ze het nog steeds geloven dat ze het zullen redden. Als we door deze crisis heen zijn, gaan we er nog iets mooiers van maken. En we hebben nu zoveel kansen. Nu gaan we het klimaat aanpakken. Oh joh, wij kunnen dat. Wir schaffen es. Nicht en never. Maar dat zullen ze moeten meemaken. En dat gaan ze meemaken. Want het is de hoogmoed van de mens ten voeten uit. En de christenheid doet daar volop aan mee. Met de paus aan het hoofd. Want de Rooms-Katholieke Kerk zal het geheel van de christenheid overvleugelen. Of anderen zullen er onder hun toevlucht nemen. In Openbaring 3 vind je dat bij Thyatira. Of Openbaring 3 geloof ik, of 2 aan het eind. Daar vind je net de Rooms-Katholieke Kerk, Thyatira, de hoer en ook haar kinderen. Protestantse kerken, evangelische beweging. Het gaat allemaal, schuift het die richting op. En die gaan het allemaal maken, hier op aarde. Handen in elkaar, geld op de tafel, allemaal er tegenaan. En dan gaan wij hier op aarde het vrederijk maken. Geen ruzie meer. En natuurlijk geen problemen met het klimaat. En allerlei andere problemen. Als je het een beetje ziet, de problemen stapelen zich op. Maar we gaan het gewoon doen. En we zoeken elkaar op, we sluiten compromissen. Maar dat is al 10, 20, 100 jaar al de hele mensheid lang het geval. En het gebeurt niet. En waarom niet? Ja, lees maar in de Bijbel. Dan lezen we hoe het gaat. Eén grote ellende wordt het. En het wordt duidelijk, dat wat het boek Openbaring ook duidelijk maakt, dat zeker West-Europa, het herstelde West-Romeinse Rijk van de oudheid, dat het toen was, nu niet is, maar weer begint gestalte te krijgen, en uit de afgrond zal opstijgen onder die ene grote dictator, dat dit grote, massieve geheel in opstand zal gaan tegen God. Want het gaat alleen tegen Christus. Daar gaat het om. En als je je ogen open hebt, zul je niet meegesleurd worden door dat aanstekelijke enthousiasme voor mensen die met God geen rekening houden. Want die moeten wel. Als je God buiten de deur houdt, buiten je denken sluit, en je, ja, dan moet je het gewoon, als je nog een beetje hoop wil houden, dan moet je toch het samen zien te redden. Maar het is drijfzand en het zakt steeds verder weg. Totdat dan door alle ellende die grote man komt bovendrijven, het beest uit de zee. En die het zal zeggen hoe het allemaal moet. Een buitengewoon intellectueel persoon zal het zijn, maar die bovenal zijn lasteringen naar God zal slingeren. Lees de Bijbel. Het is zo klip en klaar. En dan hou je ook vrede in je hart. En dan ga je niet bidden voor een nationale opwekking. Dat is echt verspilde energie. Het woord roept er nergens toe op. Als je ogen open hebt, weet je dat het alleen maar erger wordt. Maar niet voor ons hopeloos. Voor ons zijn de uitdagingen dat we mensen wijzen op de Heer Jezus. Als de enige die jou rust kan geven. Voor de persoon is er altijd hoop. Voor de enkeling is er altijd redding mogelijk. Dat is de goede boodschap. En daarmee wil ik dan voor vanavond afsluiten. Dat is wat we mensen kunnen vertellen. Dat er hoop in Christus is. En ook als dit boek Maleachi zo krachtig spreekt over het volk van God, dat alleen maar met de lippen hem dient, dan beluister je tussendoor het verlangen van God voor die enkeling, om hem of haar moed in te spreken en te wijzen op de komst van de zon van de gerechtigheid. Wat zal dat zijn?